Welkom bij Radio Maria. De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Welnu, die Russische pelgrim was dus zijn Bijbel kwijt en zijn Philokalia. En hij ontmoet dan een officier van een gevangenisstrafkamp. En die geeft het hem terug en nodigt hem uit om te blijven eten. Het laatste wat we hoorden was opdienen. En ik ga verder. We gingen aan tafel en de kapitein vertelde: als jongeman ben ik mijn dienst begonnen bij het veldleger. Ik lag dus niet in garnizoen. Ik verstond mijn werk goed en mijn superieuren mochten me wel, want ik was een kranige vaandrig. Maar ik was nog jong en mijn kameraden ook. Ongelukkig genoeg hield ik nogal van een glaasje. Op de duur kwam het zover dat ik echt aan de drank raakte. Het was net een ziekte. Dronk ik niet, dan was ik een flinke officier. Maar nauwelijks was ik goed en wel aan het drinken of ik had alweer 6 weken arrest. Lange tijd lieten ze het zo. Maar tenslotte moesten ze wel degraderen, want ik was met mijn dronken kop onbeschoft geweest tegen mijn chef. Ik moest voor 3 jaar in garnizoensdienst, als gewoon soldaat. En er dreigden nog strengere straffen als ik me niet beter ging gedragen en niet ophield met drinken. In die wel heel onprettige situatie bleek dat het, hoe ik ook mijn best deed, onmogelijk voor mij was geen drank meer te gebruiken en helemaal van de drank af te komen. Er was al sprake van dat ik overgeplaatst zou worden naar het strafbataljon. Toen ik dat hoorde, wist ik niet meer wat te doen. Ik zat me in de kazerne suf te peinzen toen er opeens een monnik kwam binnenstappen. De man had een intekenlijst bij zich voor bijdrage aan de bouw van een kerk. Iedereen gaf wat van zijn soldij. De monnik kwam ook naar mij toe, maar vroeg: waarom zit je zo keurig voor je uit te staren? We raakten met elkaar in gesprek en ik klaagde hem mijn nood. De monnik kon wel met me meevoelen. Hij zei: mijn broer is het precies zo vergaan, maar hij is wel van de drank afgekomen. Zijn biechtvader droeg hem met klem op om telkens, als hem de aandrang overviel te gaan drinken, onmiddellijk een hoofdstuk te lezen uit het evangelie. Wilde hij daarna nog steeds drinken, dan moest hij ook het volgende hoofdstuk lezen. Mijn broer heeft dat gedaan en in de kortste keren was hij van de drank af. Al 15 jaar lang komt er geen druppel sterke drank meer over zijn lippen. Kijk, dat moet jij ook doen, zei de monnik tegen me. Je zult zien dat het helpt. Ik heb een evangelieboek voor je. Als je het wilt, zal ik het voor je halen. Toen ik dat allemaal had aangehoord, zei ik tegen hem: hoe kan uw evangelie mij helpen als al de moeite die ik heb gedaan en alle middeltjes die ik heb geslikt me niet van het drinken hebben kunnen afbrengen? Wist ik veel, ik had nog nooit het evangelie gelezen. Dat moet je niet zeggen, zei de monnik. Je kunt ervan verzekerd zijn dat het zal helpen. Daags erna bracht de monnik mij inderdaad het beloofde evangelieboek. Dit hier. Ik sloeg het op, wierp er een blik in en zei toen, ik wil het niet hebben. Wie snapt nu wat daarin staat? Trouwens, ik lees nooit kerkslavisch. Maar de monnik bleef bij me aandringen. Hij zei dat er in de woorden van het evangelie een heiligende kracht verborgen lag. Wat er staat, heeft God zelf gezegd. Het doet er niet toe dat je het niet zo goed begrijpt. Lees er maar ijverig in. Een heilige heeft gezegd, al versta je het woord Gods niet, de duivels verstaan het wel degelijk en sidderen van angst. En de drankzucht is toch beslist des duivels. En dan wil ik je nog dit zeggen. Johannes Chrysostomus schrijft dat zelfs de schrijn waarin het evangelie wordt bewaard, de geesten der duisternis schrik aanjaagt. Ze wagen zich daar niet aan. Ik weet het niet precies meer, maar ik gaf die monnik een paar stuiver en kreeg daarvoor dit evangelieboek. Ik legde het in de kast bij de rest van mijn spullen en vergat het helemaal. Na een poosje was het weer zover. De zucht om te drinken overviel me. Ik verlangde zo onweerstaanbaar naar vodka dat ik vlug mijn kast openrukte om er geld uit te halen en dan naar de kroeg te rennen. Maar het eerste wat ik zag was het evangelieboek. Ineens moest ik denken aan wat de monnik had gezegd. Ik sloeg het boek open en begon het eerste hoofdstuk van Matteüs te lezen. Toen ik het uit had, was het nog net zo met me gesteld als ervoor. Ik had ook niets van het gelezene begrepen, maar ik herinnerde me wat de monnik had gezegd. Het doet er niet toe of je het goed begrijpt. Lees er maar ijverig in. Goed, dacht ik, dan ook maar het tweede hoofdstuk. Ik las door en de tekst werd me al iets duidelijker. Nauwelijks was ik aan het derde hoofdstuk begonnen of daar werd de kazerneklok geluid. We moesten alle voor de nacht naar onze brits. Het was dus niet meer mogelijk de kazerne uit te komen, de straat op. Ik moest wel binnen blijven. Toen ik 's morgens opstond en me klaarmaakte om uit te gaan om een borrel te kopen, dacht ik bij mezelf, ik zal eerst maar een hoofdstuk uit het evangelieboek lezen. Wie weet wat eruit voortkomt. Ik las het hoofdstuk en ging niet. Weer kreeg ik zin om te drinken. Ik las nog een hoofdstuk en het viel me al gemakkelijker niet te drinken. Dat gaf me moed. Steeds als ik naar drank verlangde, las ik nu een hoofdstuk in het evangelieboek. En hoe langer ik het deed, des te gemakkelijker viel het me van de drank af te zien. Toen ik tenslotte alle vier de evangelisten uit had, was mijn drankzucht volkomen verdwenen. Ik voelde zelfs een zekere afkeer voor drank. En nu is het al precies 20 jaar geleden dat er nog sterke drank over mijn lippen is gekomen. Iedereen was erover verbaasd dat ik zo was veranderd. 3 jaar na mijn degradatie werd ik weer tot officier benoemd. Ik maakte promotie en werd tenslotte commandant. Ik ben nu getrouwd met een goede vrouw en heb me een klein vermogen verworven. We hebben het, godzijdank, heel goed en proberen, voor zover we dat kunnen, arme mensen te helpen. We nemen ook pelgrims op. Ik heb 1 zoon. Hij is al officier. Een flinke kerel. Nu moet je luisteren. Toen ik van mijn drankzucht was genezen, heb ik gezworen mijn leven lang elke dag in het evangelieboek te blijven lezen. Elke dag één evangelist volledig, wat er ook tussenkomt. Ook nu doe ik dat nog. Als ik het in dienst heel druk heb gehad en 's avonds erg moe ben, ga ik op bed liggen en laat me mijn vrouw of mijn zoon één evangelie helemaal voorlezen. Aan die regel houd ik onverbiddelijk vast. Uit dankbaarheid en om God te eren heb ik dit evangelieboek met zilver laten beslaan. Ik draag het altijd bij me, op mijn borst. Opgetogen had ik naar het verhaal van de kapitein geluisterd. Toen begon ik te vertellen. Ik heb ook zo'n geval meegemaakt. In de fabriek bij ons in het dorp werkte een voorman, heel bedreven in zijn vak. Een goede vent, flink, maar jammer genoeg was hij aan de drank. Vaak kon hij er niet tegenop. Een vroom iemand gaf hem de raad, telkens als hij naar sterke drank verlangde, ter ere van de heilige drie-eenheid, 33 maal het Jezusgebed op te zeggen. Jezus Christus heeft immers 33 jaar op aarde geleefd. De voorman luisterde naar hem, hij deed het en hield volledig met drinken op. Nog sterker, 3 jaar later ging hij in het klooster. Wat staat hoger? Vroeg de kapitein. Het Jezusgebed of het evangelie? Het is één en hetzelfde, of je nu het evangelieboek leest of het Jezusgebed zegt, antwoordde ik. Want in de naam van Jezus Christus liggen alle evangelische waarheden besloten. De Heilige Vaders zeggen dat het Jezusgebed een samenvatting is van het hele evangelie. Daarna baden we samen. De kapitein las het Marcus-evangelie voor vanaf het eerste hoofdstuk. En ik luisterde en zei ondertussen het hartegebed. Het werd bijna 2 uur na middernacht voor de kapitein het evangelie helemaal had uitgelezen. Toen gingen we slapen. Gewoontegetrouw stond ik vroeg in de ochtend op. Iedereen sliep nog. Meteen al, toen het begon te schemeren, stortte ik me, om zo te zeggen, op mijn geliefde Philokalia. Met welk een vreugde sloeg ik het boek open. Het was alsof ik een vader die lange tijd ver in de vreemde was geweest, terugzag. Of een vriend die uit de doden was opgestaan. Ik kuste het boek en dankte God omdat hij het mij had teruggegeven. Onmiddellijk begon ik een stuk van Theoleptus van Philadelphia te lezen, in het tweede gedeelte van de Philokalia. Wat hij te zeggen had, was een verrassing voor me. Theoleptus stelt voor gelijktijdig 3 verschillende dingen te doen. Als je aan tafel zit, zegt hij, moet je je lichaam voedsel geven. Je oor een vrome gedachte. Je geest gebed. Ik herinnerde me toen wat ik op de vorige zo heel blijde avond ervaren had. Nu was het me inderdaad duidelijk. Op dat moment besefte ik dat hart en verstand niet één en hetzelfde zijn. Toen de kapitein was opgestaan, ging ik naar hem toe om hem te bedanken voor zijn goedheid en om afscheid van hem te nemen. Hij vergastte me op thee, gaf me nog een roebel en liet me uit. Vol vreugde trok ik verder. Ik had ongeveer 1 verst gelopen toen me inviel dat ik die soldaten een roebel had beloofd. Ik had er nu onverwachts 1 gekregen. Zou ik ze dat geld geven of niet? Aan de ene kant dacht ik, ze hebben me geslagen en beroofd en bovendien kunnen ze dat geld toch niet besteden zoals ze zouden willen, want ze worden bewaakt. Maar aan de andere kant zag ik de zaak zo. Ik moest wel bedenken wat er in de Bijbel staat. Citaat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En Jezus zegt, heb uw vijanden lief. En eveneens, en als iemand uw hemd wil hebben, geef hem dan ook uw jas. Het was duidelijk wat ik moest doen. Teruggaan. Net toen ik weer bij de pleisterplaats was gekomen, werden de strafgevangenen naar buiten gebracht. Ze moesten verder naar de volgende halteplaats. Ik ging vlug naar de 2 mannen toe die me hadden beroofd, duwde 1 van hen de roebel in de hand en zei, heb berouw en bid veel. Jezus Christus houdt van ons, mensen. Hij zal jullie niet in de steek laten. En met deze woorden liep ik bij hen vandaan. Ik vervolgde mijn tocht in een andere richting. Toen ik zo'n 50 verst had afgelegd langs de straatweg, wilde ik toch liever van die weg af. Ik had behoefte aan meer eenzaamheid en stilte om rustiger te kunnen lezen. Lang ben ik sindsdien zo door de wouden verder getrokken. Slechts af en toe kwam ik langs een dorp. Meer dan eens zat ik de hele dag door in het woud de Philokalia te lezen. Ik putte er veel uit, soms verrassend mooie dingen. Mijn hart ging er vurig naar verlangen door het innerlijk gebed tot vereniging met God te komen. Ik probeerde me dat gebed aan te leren terwijl ik me door de Philokalia liet leiden en mijn gebed daaraan toetste. Maar tegelijk betreurde ik het een beetje dat ik nog geen rustig plekje gevonden had waar ik kon blijven om me geheel aan dat lezen te kunnen overgeven. In die periode las ik ook veel in mijn Bijbel. Ik bemerkte dat ik hem nu beter verstond, niet zoals vroeger, toen zoveel me onbegrijpelijk toescheen en ik er vaak niet uit kon komen. Heel terecht zeggen de heilige vaders dat de Philokalia de sleutel is tot de mysteries van de Heilige Schrift. Door de Philokalia geleid, begon ik beetje bij beetje de geestelijke zin van het woord Gods te verstaan. Zo werd me langzaam duidelijk dat die innerlijke zin iets te maken heeft met de innerlijke mens die in ons hart verborgen ligt. En ook wat het ware gebed is, bidden in de geest. Het hemelrijk in ons, de onuitsprekelijke verzuchtingen in ons van de Heilige Geest. En verder de uitspraak, je zult met me zijn. En die andere, geef me je hart. en wat Christus aantrekken betekent, of het bruidsgeld in onze harten, of die hartekreet Abba, Vader, enzovoort. Als ik dan met het hart begon te bidden, ging alles om me heen er verrukkelijk mooi uitzien. De bomen en de vogels, de aarde en de lucht, het licht en alles leek wel tegen me te zeggen: ik ben er voor de mens. Ik getuig ervan dat God hem lief heeft. Alles bad mee. Alles was verrukt van Gods heerlijkheid. En toen begreep ik wat in de Philokalia bedoeld wordt met de taal van de schepselen verstaan. En ik zag de weg voor me die je moet gaan om in contact te komen met Gods schepselen. Ik ben nog lange tijd op die manier verder getrokken. Ten slotte kwam ik in een streek die zo verlaten was dat ik soms 3 dagen achtereen geen enkel dorp tegenkwam. Al mijn brood was op. Ik werd bang dat ik van honger zou moeten sterven. Maar nauwelijks was ik begonnen met het hart te bidden of die bezorgdheid verdween. Ik vertrouwde me geheel toe aan Gods wil en werd weer opgeruimd en rustig. Eens, toen ik zo een poos langs de weg was verder gegaan, zag ik plotseling voor me een waakhond opduiken. Het dier kwam uit het woud. Ik lokte het naar me toe. Het kwam meteen toegelopen en vlijde zich tegen me aan. Blij dacht ik: God is me genadig. Hier in de buurt moet beslist een kudde grazen, want zo'n tamme hond is natuurlijk van een herder, of misschien van iemand die op jacht is. Maar wie het ook is, in elk geval zal ik hem wat brood kunnen vragen. Ik heb nu al 2 dagen niets gegeten. Of hij zal me kunnen wijzen waar het dichtstbijzijnde dorp ligt. Toen de hond wat om me heen had gesprongen en ontdekt had dat ik hem niet te eten kon geven, liep hij voor me uit de straatweg af en het smalle pad op waarlangs hij ook uit het woud was gekomen. Ik ging achter hem aan. Ik zal zo'n 500 passen hebben afgelegd toen ik tussen de bomen door de hond in een gat in de grond zag verdwijnen. Even later stak hij de kop naar buiten en blafte. Daarop stapte van achter een dikke boomstam een dorpeling tevoorschijn. De man was van middelbare leeftijd en zag er heel slecht en bleek uit. Hij vroeg wat ik daar kwam doen en ik vertelde het hem. Toen werd hij wat vriendelijker. De dorpeling nodigde me uit in zijn plaggenhut. Hij was boswachter en moest het woud bewaken, want het zou binnenkort worden gekapt. Hij bood me brood en zout aan, en zo raakten we aan de praat. Ik benijd je, zei ik, dat je zo rustig in de eenzaamheid kunt leven, ver van de mensen, en niet zoals ik van plaats naar plaats hoef te zwerven en met allerlei volk in aanraking komen. Als het je zint, zei hij, mag je van mij gerust hier blijven. Ginds, niet ver hier vandaan, staat een oude leme hut. De vorige boswachter heeft erin gewoond. Hij is nu wat bouwvallig, maar zomers kun je er best in wonen. Een pas heb je, brood heb ik genoeg voor je. En ze brengen me elke week vers uit ons dorp. En hierachter loopt een beekje dat nooit droog staat. Zelf gebruik ik al 10 jaar lang alleen water en brood. Verder niets. Er is maar één moeilijkheid. Als de boeren in de herfst de oogst binnen hebben, komen ze met zo'n 200 mannen te woud omkappen. Dan zal ik hier zelf niet meer kunnen wonen en ook jou zullen ze niet meer laten blijven. Toen ik dat allemaal had gehoord, was ik zo blij dat ik wel aan zijn voeten had kunnen vallen. Ik wist niet hoe ik God moest bedanken voor de gunst die hij me nu weer had geschonken. Datgene waarnaar ik zo had verlangd, wat ik zo had gewenst, was me zomaar in de schoot gevallen. Tot de late herfst was het nog ruim 4 maanden. Ik zou me dus al die tijd kunnen overgeven aan de stilte en de rust die ik had gezocht om de Philokalia aandachtig te lezen en het ononderbroken hartegebed te leren en me eigen te maken. Daarom ben ik, zei het maar voor een tijdje, doch wat graag, in die leme hut gaan wonen die de dorpeling me had gewezen. Ik heb daarna nog vaker geprobeerd met die man die me zomaar, als was ik zijn broer, had opgenomen. Hij vertelde me zijn leven. In ons dorp was ik beslist niet de minste. Ik kende een vak. Ik verfde katoen en linnen. Ik had mijn bestaan, maar erg braaf was ik nu ook weer niet. In zaken heb ik de mensen menigmaal bedrogen en ook heb ik gevloekt en vuile taal uitgeslagen. In ons kerkdorp hadden we een oude voorzanger. De man bezat een oeroud boek over het laatste oordeel. Hij ging geregeld bij de gelovigen voorlezen uit dat boek. De mensen gaven hem dan wat geld. Meer dan eens is hij bij mij geweest. Als je hem 10 kopeken gaf en hem een borrel inschonk, las hij je voor van 's avonds tot het eerste hanengekraai. Een keer stond ik tijdens mijn werk naar hem te luisteren. Hij las voor over alle ellende die ons te wachten staat in de hel. De levenden zullen te hoop lopen. De doden zullen opstaan. God zelf zal neerdalen om te oordelen. De engelen zullen de bazuin blazen. En dan het vuur, de gloed van de vlammen, de ziedende pek en de worm die aan het hart van de zondaar zal knagen. Toen ik een tijdje had geluisterd, werd ik bang. Ik dacht, aan die rampen kan ik niet ontsnappen. Ik moet iets doen om mijn ziel te redden. Misschien zal ik mijn zonde kunnen uitboeten. Lang heb ik getwijfeld wat te doen. Toen gaf ik mijn bedrijfje op, verkocht de hut, ik was vrijgezel, en nam het baantje aan van boswachter in dit woud, op voorwaarde dat de dorpelingen ervoor wilden zorgen dat ik geregeld mijn brood en mijn kleren kreeg en waskaarsen voor mijn devoties. Zo heb ik hier nu al meer dan 10 jaar geleefd. Ik eet maar 1 maal per dag en gebruik dan alleen water en brood. Elke nacht sta ik op bij het eerste hanengekraai en zeg mijn gebeden met de diepe buigingen tot de ochtendschemering. Als ik ga bidden, steek ik voor de iconen 7 kaarsen aan. Als ik overdag mijn ronde maak door het woud, draag ik als boete een ketting van 2 poet op het naakte lichaam. En een poet is iets meer dan 16 kilogram. En een poet wordt verdeeld in 14 ponden. Vuile taal gebruik ik niet meer. Sterke drank of bier drink ik nooit. Ook vechten is er niet meer bij. En van vrouwen en meisjes heb ik me mijn leven lang al vergehouden. In het begin is me dit leven goed bevallen. Maar nu, tegen het einde, krijg ik vaak kwade gedachten die me blijven achtervolgen. Kan iemand zijn zonde eigenlijk wel uitboeten? Hoewel het leven dat ik leid toch wel erg hard is? God mag het weten. En is het wel allemaal waar wat er in het boek staat? Hoe is het mogelijk dat een mens ooit weer van de dood opstaat? Dat vraag je je toch af. Er zijn er al 100 jaar geleden gestorven, of nog eerder. Er is zelfs geen stofje van ze over. En wie is er zeker van dat er een hel zal zijn? Of misschien ook niet? Uit die wereld is nog nooit iemand teruggekomen. Als iemand sterft en vergaat, dan lijkt hij spoorloos te verdwijnen. De popen en de hoge omens kunnen het boek wel geschreven hebben om ons dom te houden, zodat we tenminste gehoorzaam en onderdanig zullen blijven. Zo kwel je jezelf op deze aarde en vind je toch geen troost. En in de andere wereld zal het ook wel niet zijn. En wat volgt daaruit? Misschien was het toch maar beter geweest hier op aarde een prettig en aangenaam leven te leiden. Dat zijn zo de gedachten die me telkens weer bestorben. Ik ben bang dat ik zal besluiten toch maar weer naar mijn oude leventje en in mijn oude vak terug te gaan. Toen ik die man zo hoorde praten, kreeg ik met hem te doen. Ik dacht bij mezelf, ze zeggen dat geleerden en mensen die veel hebben meegemaakt, soms vrijdenkers worden en in niets meer geloven. Maar nu zie je zelf dat ook iemand van je eigen soort, een eenvoudige dorpeling, aan zijn geloof kan gaan twijfelen. Voor het Rijk der Duisternis is kennelijk niemand veilig. Hoewel, het zal de duivel veel gemakkelijker afgaan tegenover zulke simpele zielen. Tegen de vijand van je ziel moet je je zoveel mogelijk wapenen met het woord Gods en dan pal staan. Ik wilde die broeder van me toch naar vermogen helpen en ondersteunen in zijn geloof. Ik haalde de Philokalia uit mijn knapzak, sloeg het 109e hoofdstuk van de heilige Hesychius op en begon het hem voor te lezen. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat het mijden van de zonde uit vrees voor straf niet zo goed was en weinig zin had. Je kunt je ziel enkel voor zondige gedachten vrijwaren door over je geest te waken en je hart zuiver te houden. En dat kun je nu juist bereiken door het innerlijk gebed. Luister goed, zei ik. Niet alleen een heilig leven leiden uit angst voor de helle pijnen wordt door de heilige vaders huurlingenwerk genoemd, maar het geldt ook voor de goede werken die je doet alleen om je ziel te redden, om in de hemel te komen. Ze zeggen, angst voor de pijnen is de weg van de knechten en het verlangen om het hemelrijk als beloning te ontvangen, is de weg van de huurlingen. Maar God wil dat we als zijn zonen naar hem toekomen. Dat wil zeggen dat we uit vurige liefde voor hem een vroom leven leiden en er naar streven voor ziel en hart verlossing te vinden in de vereniging met hem. Je kunt je nog zo kastijden. Je kunt de zwaarste lichamelijke inspanningen op je nemen. Als je niet altijd God zoekt en het ononderbroken Jezusgebed in je meedraagt, zul je nooit rust vinden. De boze gedachten zullen je blijven bestoken en je zult geneigd blijven te zondigen, zelfs bij de minste of geringste aanleiding. Begin ermee, broeder, het Jezusgebed zonder ophouden te zeggen. Je kent het toch al en hier in de eenzaamheid zal het aanleren heel gemakkelijk gaan. Al heel gauw zal het nutter van je duidelijk worden. En die goddeloze gedachten zul je niet meer kwellen. Het geloof zal voor je opengaan en de liefde van Jezus Christus zal in je ontwaken. Dan zul je weten hoe de doden opstaan en beseffen wat het laatste oordeel in werkelijkheid zal zijn. Door dat gebed zul je in je hart een opgewektheid en een blijdschap bespeuren die je zullen verbazen. En aftobben zul je je niet meer en ook zul je niet meer twijfelen aan de waarde van je vrome leven. Daarna legde ik hem zo goed als ik kon uit hoe hij met het ononderbroken Jezusgebed moest beginnen en er voortgang in maken. Verder wat Gods woord erover zegt en ook wat de heilige vaders leren. De man scheen goed te begrijpen wat ik zei en werd wat rustiger. Toen liet ik hem alleen en begaf me naar de vervallen leme hut die hij me had gewezen. Mijn God, welk een vreugde voelde ik, welk een rust en zaligheid, zodra ik over de drempel van dat hol, het was net een graf, was gestapt. Het leek me een heerlijk, koninklijk vertrek, zo vervuld werd ik van vertroosting en blijdschap. Ik weende vreugdetranen, dankte God en dacht, in deze rust en stilte moet ik met ijver aan het werk gaan en God om verlichting vragen. En ik begon meteen de Philokalia te lezen, stelselmatig nu, van het begin tot het einde en met grote aandacht. In korte tijd had ik ze helemaal doorgenomen. Toen onderkende ik welk een schat aan wijsheid, heiligheid en diepte in dat boek verscholen lag. Maar omdat daarin ook vele en veelsoortige zaken worden gesproken, er komen heel verschillende traktaten van de heilige vaders in voor, was ik niet in staat alles te begrijpen en het samen te vatten met het oog op juist dat ene punt waar het mij speciaal om ging, het innerlijk gebed, en de manier waarop je het ononderbroken automatisch bidden met het hart kunt aanleren. Dat was wat ik zo graag wilde, omdat God het ons opdraagt en beveelt bij monden van de apostelen. Citaat: richt u dus op de belangrijkste gave. En elders: doof het vuur van de geest niet. Einde citaat. Ik dacht na en overlegde bij mezelf hoe ik dat zou moeten doen. Mijn verstand en mijn begripsvermogen schoten tekort. En er was ook niemand die het me zou kunnen uitleggen. Ik zal God dan maar belegeren met mijn gebed. Misschien zal de Heer me dan op een of andere wijze verlichten, dacht ik. Daarom deed ik een dag lang niets anders dan al maar doorgaan met het ononderbroken gebed. Ik zei het op zonder ook maar de geringste onderbreking. Mijn gedachten kwamen tot rust en ik sliep in. Ik droomde dat ik in de kluis was van mijn staretszaliger en dat hij me de Filokalia uitlegde. Hij zei: dit heilige geschrift is vol diepe wijsheid. Het is een geheime schatkamer van hoe God de mensen in het verborgene leidt. Niet alle gedeelten zijn voor iedereen toegankelijk, maar het bevat voor een ieder onderrichtingen naar de maat van zijn begrip. Voor een eenvoudig mens, eenvoudige. Voor een wijs mens, wijze. Daarom moeten jullie, eenvoudige mensen, het boek niet lezen in de volgorde waarin de geschriften van de heilige vaders zijn geordend. Dat is een theologische schikking. Een niet gestudeerd iemand die het innerlijk gebed uit de Filokalia wil leren, moet ze in deze volgorde lezen. Ten eerste, als inleiding, het boek van de monnik Nicephorus in het tweede gedeelte. Dan, ten tweede, het hele boek van Gregorius de Sinaïte, met uitzondering van de korte hoofdstukken. Ten derde, Simeon, de nieuwe theoloog, over de drie soorten gebed en zijn geschrift over het geloof. En daarna, ten vierde, het boek van Callistus en Ignatius. In die teksten van de vaders is een volledig onderricht in en een voor iedereen verstaanbare leer over het innerlijke hartegebed te vinden. Maar zoek je een nog gemakkelijker te begrijpen instructie over het gebed, sla dan in het vierde gedeelte op wat zijn heiligheid patriarch Callistus van Constantinopel in het kort zegt over de manier waarop je moet bidden. Omdat ik mijn Filokalia toch bij de hand had, begon ik het genoemde traktaat op te zoeken. Maar ik kon het niet zo vlug vinden als ik wel wilde. Toen bladerde de staret zelf in het boek en zei: dit is de plaats. Ik zal hem voor je aanstrepen. Hij pakte een brokje houtskool en zette daarmee een streep in de kantlijn van de bladzijde waarop het hoofdstuk begon.